Hele goedemorgen allemaal. Fijn om hier in jullie midden weer te zijn in Epe. En we gaan het hebben over man en vrouw. En ik heb het als ondertitel meegegeven, wat is een huwelijk? Ik was hier, er staat een tweetje achter man en vrouw. Dat betekent dat het de tweede keer is dat ik over dit onderwerp ga spreken. En nogmaals, dat doe ik op verzoek, heb ik de vorige keer ook verteld. Maar ook, het is een mooi onderwerp, dus ik doe het graag. Het scherm is wat kleiner dan de vorige keer, want toen projecteerden we daar. En ik heb ook mijn layout, mijn kleurstelling een beetje aangepast in principe op dat scherm natuurlijk. Dus hoe dat er hier uit gaat zien, dat weet ik ook nog niet. Dit is in ieder geval wel leesbaar en ik hoop dat de rest dat ook is. En anders kom je maar wat dichterbij staan als ik het niet goed kan lezen. Maar de vorige keer heb ik gesproken over man en vrouw ook. Hè? En toen heb ik het als subtitel, ondertitel gegeven. Een groot geheim, want zo noemt Paulus dat in Efeze 5. En ik heb toen Efeze 5 besproken en naderhand zei Herman, de biemen viel toen uit, vandaar dat we het nu zo doen. Maar de biemen viel, niet eens halverwege, maar daarvoor nog, toen viel de biemen uit en hadden we geen beeld. En toen zei Herman van, ik zou graag willen dat je nog een keer die studie houdt. Zodat we het allemaal goed mee kunnen lezen, want het zijn belangrijke dingen die je naar voren hebt gebracht. En niet alleen omdat het belangrijk is, maar ook omdat dat er veel misverstanden bestaan over dit onderwerp. En we waren daar naderhand nog even wat over aan het napraten en ik zei, Herman, ik zeg, er is nog zoveel wat ik zou willen bespreken, dat ik het ook een beetje... de zonde van de tijd vind om het nou weer over dit onderwerp te gaan hebben. En daar komt nog bij dat, dit is een printscreentje van mijn website, dat ik dit onderwerp nog geen jaar geleden, dit schriftgedeelte, Efeze 5, ook al eens besproken heb. Hier, dat is waarschijnlijk lastig te zien, maar hier staat 2 juni 2024. Dus dat is nog niet echt lang geleden. En ik zou normaal ook niet over dit onderwerp, over Efeze 5, precies dit gedeelte hebben gesproken, als dat niet op verzoek was. Dus deze studie die staat ook gewoon op mijn website. Dus als je nou zoiets hebt van, dat wil ik nog eens horen, dan heb je twee studies die je nog eens na kunt luisteren. De presentaties staan erbij op de website. Dus je kunt... Je kunt dan lekker meekijken en lekker meebladeren. En dan moet dat volgens mij afdoende zijn. Maar Gerard kwam toen met een mooi compromis. Hij zegt, als je nu hier volgende keer weer spreekt over man en vrouw, is het misschien goed dat je even een samenvatting geeft van de vorige keer. Dus dat ga ik dan doen. Ja, die rode achtergrond die kwam heel mooi uit op dat scherm daar, hier wat minder. Maar ik hoop dat de witte letters dan dat wel doen. Maar we hebben het vorige keer gehad over Efeze 5 en dan vers 20 tot 33. En daar heb ik even een kleine aanloop in genomen, want in die verse zegt Paulus, word vervuld in geest. En dat klinkt een beetje cryptisch, want hoe worden wij nou vervuld in geest? Wat moeten we daarvoor doen? Ik heb toen, dat doe ik nu niet, maar ik heb toen de paralleltekst laten zien uit Colossense. Daar staat bijna hetzelfde, alleen staat er niet wordt vervuld in geest. Maar laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. En dan volgt, sprekend onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, exact hetzelfde als in Efeze 5 ook genoemd wordt. Dus die versen kun je zo naast elkaar leggen en dan vullen ze elkaar in. Colossense 3 vers 16 is dat. Dus wat is nou wordt vervuld in geest? Moeten we daar allerlei rare dingen voor doen, zoals in charismatische kringen wel wordt geleerd? Nee, laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen. Dan word je vervuld met geest, want geest en woord en ook geest en leven zijn in de schrift nagenoeg synonieme begrippen. Maar de Efeze 5 zegt dan, wanneer wij vervuld worden in geest, noemt Efeze 5 drie kenmerken. En die eerste is dus dat we gaan spreken onder elkaar. In psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, staat er nog zoiets achter als zingende en lovende de Heer in jullie harten. Het tweede is dat Paulus zegt, wanneer we vervuld zijn in geest, wanneer het woord van Christus dus rijkelijk in ons woont, dan gaan we danken over alles. Alles. Voor of over alles. Dus ook dingen die, waarvan wij zeggen van ja, maar dat is toch niet, dat is niet goed. Of daar zijn we niet blij mee in instantie. Nee, we gaan danken over alles. Want we weten, er is een God. Die is de plaatser en beschikker van alles. Dus er kan niets tegen ons zijn. Want dus blijkbaar werkt al het kwade mee ten goede. Dat is Romein 8. En als God voor ons is, wie of wat kan er dan nog tegen ons zijn? Zegt Romein 8 ook. Dus er is niets tegen ons. Alles werkt mee ten goede. Dus daardoor kunnen wij niet alleen danken in alles, zoals Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Namelijk in alles, onder alle omstandigheden, in alle omstandigheden. Nee, we kunnen ook danken voor en over alles. Want we weten, wat we nu als kwaad ervaren, dat gaat God ten goede keren. Nou, en die derde, het derde gevolg van vervuld worden in geest, is zich onderschikkend aan elkaar. En Paulus noemt dan een aantal zaken waarin wij ons zouden onderschikken. In een andere brief heeft hij het ook over onderschikking. En daar, kijk, God heeft in de schepping een bepaalde volgorde aangebracht. En die volgorde is tevens een rangorde. En dat begint natuurlijk met God. Hij staat bovenaan, boven alle dingen. Daarna Christus, man, vrouw. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 11, ik wil dat jullie weten, het hoofd van elke man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen, laten zien, want daar hebben we het de vorige keer over gehad. Want je kunt dit natuurlijk uit het verband halen en daar allerlei conclusies uit trekken. Dat de vrouw onderdrukking, dat zijn de woorden die je al snel hoort. Maar daar gaat het niet over en dat wil ik straks ook nog even laten zien. Het hoofd van de vrouw is de man en het hoofd van Christus is God. Dat is de rangorde, de volgorde die God in de schepping heeft aangebracht. Als we het dan hebben over de man, dan zegt de schrift dat, dit is allemaal herhaling van de vorige keer, dus ik doe dat wat snel. En degenen die daar niet bij waren en die dat dan wat uitgebreider toch wel willen beluisteren, ja, dan verwijs ik naar die studie van de vorige keer. Maar de man is het beeld en de heerlijkheid van God, zegt Paulus in 1 Korinthe 11. En de man is het hoofd van de vrouw. Hoe zit dat dan met de vrouw? Nou, de vrouw is de heerlijkheid van de man. De vrouw is uit de man. Verwijzend natuurlijk naar de geschiedenis van Adam en Eva. Waar de vrouw uit de man genomen werd. Waar Eva gevormd werd uit een rib of een zijde van Adam. En de vrouw is geschapen om de man. Maar dit zijn allemaal, kijk, dit gaat, Paulus heeft het hier over man en vrouw, maar ten diepste heeft hij het over waar man en vrouw een beeld van zijn. De man is een uitbeelding van God, het mannelijke is een uitbeelding van God en het vrouwelijke is een uitbeelding van de schepping. En vandaar ook dat de vrouw de heerlijkheid is van de man, zoals de schepping de heerlijkheid is van de schepper. De vrouw is ook uit de man. God, alles is uit God, dus de schepping is uit God. Dus dat beeldt het ook uit. De vrouw is dus ook geschapen om de man, zoals de schepping geschapen is om de schepper. Het zijn allemaal dingen die je met de woorden van Galaten, wat was het, Galaten 6, nee, Galaten 4 geloof ik te spreken, die een andere beduiding hebben. Nou, dit wil ik dan toch ook nog noemen, want dit is echt heel mooi. Want nu gaat het over verschillen in man en vrouw. Maar Paulus zegt nog wel meer in 1 Korinthe 11. Hij zegt, maar er is geen vrouw zonder man. Nog man zonder vrouw in de Heer. Ik lees even verder, want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw, maar alles is uit God. En ik heb dat vorige keer ook gezegd, dat doe ik nu ook, alleen iets sneller denk ik. Toen Adam werd geschapen, was hij mens. Wordt hij geen man genoemd, hij was mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem, staat erbij. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En toen Eva uit Adam werd genomen, uit zijn een zijde, of een, ja, voor mij apart een rib van Adam, in ieder geval een deel van Adam, daar maakte God Eva uit. Toen werd Adam pas man. En toen werd Adam ook pas man genoemd. Vanaf dat moment wordt hij ook man genoemd. Daarvoor wordt hij niet zo genoemd. Dus er is geen vrouw zonder man. Adam werd ook pas man toen de vrouw er was. Maar zonder, nog man zonder vrouw in de Heer. Die twee zijn niet los verkrijgbaar, zeg maar. Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. De man werd dus man door de vrouw. De man werd pas man toen hij een vrouw had. En vandaar dat die twee ook elkaars complement zijn. Maar alles is uit God. Dus Adam was mens, maar hij werd man door de vrouw. Zoals, want daar gaat het om, God schepper werd door de schepping. Daarvoor was hij ook geen schepper, voordat de schepping er was. Dus het zijn allemaal zaken die een diepere betekenis hebben. En ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, maar een hoofdstuk als Romeinen 1, daar staat dat, dat de wereld het zicht op God totaal kwijt is. Dus de schepping, het vrouwelijke, erkent God het mannelijke niet meer. En, en dan zegt Paulus, het gevolg daarvan is dat het schepsel, hoe staat het er? Dat bij het schepsel ook het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk steeds onduidelijker wordt. En dan zegt hij, mannen met mannen in mannen schandelijkheid bedrijven enzovoort. Hij zegt, dat is daar een gevolg van. Hij heeft het daar over homoseksualiteit. Men raakt dan het zicht op de schepper kwijt. Het vrouwelijke erkent en herkent het mannelijke niet meer. En het gevolg daarvan is, LHBTQ, RSTUVW, XWZ, weet ik veel. Men is totaal het zicht kwijt op wat mannelijk en vrouwelijk is. De vorige keer in Efeze 5 hebben we dus zich onderschikkend aan elkaar. Dat is dus een van de gevolgen van het vervuld zijn in geest. En één daarvan, Paulus noemt dan een aantal voorbeelden van onderschikking. Man en vrouw, ouders en kinderen en slaven en heren. Dus het huwelijksleven, het gezinsleven en het werkleven. Om maar even te parafraseren. Maar man en vrouw, de man is het hoofd van de vrouw. Maar die zin is niet afgelopen. De man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus hoofd is van de Ecclesia. En de Ecclesia, dat is het Griekse woord voor wat meestal vertaald wordt met gemeente. Maar in onze taal heeft gemeente ook meerdere betekenissen. Het is dat volk dat God uitroept. Ecclesia heeft met uitroepen te maken. Dus het volk dat God uitroept, dat doet hij nu uit alle naties. Ooit was dat één volk wat hij uitverkoren had. Maar nu verzamelt hij zich, het lichaam van Christus, de gemeente, de Ecclesia, uit alle naties, uit alle volkeren. En Christus is van die Ecclesia het hoofd. En de man is het hoofd van de vrouw, niet punt, maar komma, zoals Christus hoofd is van de Ecclesia. En ik heb vorige keer ook gezegd, zijn wij blij met ons hoofd? Nou en of, wij kunnen niet zonder hem. Hij leidt ons, hij stuurt ons, hij zorgt voor ons, hij geeft ons wat we nodig hebben. Nou, dat voorbeeld wordt de man voorgehouden in het huwelijk, bij man en vrouw. Zo zou de man zijn voor zijn vrouw. De man is staat ook niet, moet het hoofd zijn of moet zijn best doen om het hoofd te zijn. Dat is ook scheppingsorde. God heeft dat zo bepaald. De man is het hoofd van de vrouw. Zoals Christus hoofd is van de Ecclesia. En zoals de Ecclesia zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Dus dat is de taak, voor zover je dat de taak kan noemen, want het is voor mij heel relaxed. De vrouw mag zich onderschikken aan haar man. En genieten van wat hij allemaal voor haar doet als hoofd. Zoals wij als Ecclesia hier, als we samenkomen, rondom zijn woord, genieten van hoe hij ons verblijdt, hoe hij ons verheugt en hoe hij ons doet stralen. Met zijn woord. En dat wordt de man als voorbeeld gegeven, hè, zoals Christus hoofd is van zijn Ecclesia en de vrouw, ja, die mag zich daaraan onderschikken. En er wordt ook weer de man aangesproken, de man zou zijn vrouw lief hebben, zoals Christus de Ecclesia lief heeft. En zich voor haar overlevert. Christus levert zich, geeft zich compleet over voor zijn Ecclesia. Hij reinigt haar, hij heiligt haar om haar heilig en smetteloos voor zich te stellen, staat er in Efeze 5. Zonder vlek of rimpel. Zo zorgt hij voor zijn gemeente, voor zijn Ecclesia. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Dus een man zou voor zijn vrouw zorgen zoals voor zijn eigen lichaam. Want Christus als hoofd zorgt voor zijn Ecclesia. Want het is zijn eigen lichaam. Het is zijn lichaam. Het is het lichaam van Christus. En daarom zou de man zo voor zijn vrouw zorgen als voor zijn eigen lichaam. Want dit is ook scheppingsorde, dit is al vanuit Genesis natuurlijk. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en samengevoegd of samen gehecht worden aan zijn vrouw. En de twee zullen tot één vlees zijn. Dus man en vrouw binnen het huwelijk zijn één vlees, worden gezien als één. Dus één lichaam en vandaar dat de man zijn vrouw lief zou hebben als zijn eigen lichaam. En Paulus zegt daarvan, dat is een groot geheim, een grote verborgenheid. Dat spreekt van Christus en de gemeente, van Christus en de Ecclesia. Dus toen Eva uit Adam werd genomen en God van die zijde van Adam Eva maakte, zegt Paulus, dat is een geheim. Hij mocht dat bekendmaken. Dat spreekt al van Christus en de Ecclesia. Zoals Adam en Eva één zijn, één lichaam zijn, zo is de Ecclesia ook één, één lichaam. En Christus wordt ook de laatste Adam genoemd in de schrift. En Adam is een beeld van Christus. Maar dat het geheim van Christus en de gemeente, Christus en de Ecclesia die één zijn, dat vinden we dus al in Genesis 2. En dan staat er ook nog als laatste vers van Efeze 5. De man zou zijn vrouw zo lief hebben. Zo staat het niet in uw vertalingen, maar zo staat het, zoek het maar op in de grondtekst. Dat staat er echt zo. De man zou zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf. Dat staat in de meeste vertalingen. En de vrouw moet de man vrezen. Zoiets. Dan wordt de vrouw aangesproken. Maar dat staat er niet. Er staat de man zou zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf. Op dat. Dus ook hier wordt de man weer aangesproken. De man wordt een voorbeeld gegeven. Dat hij zijn vrouw zo lief zou hebben. Opdat die vrouw ontzag zou hebben voor haar man. Als man. Die vrouw zou zijn man zo lief hebben dat die vrouw denkt, geweldig, wat een man heb ik. Dat wordt de man ten voorbeeld gehouden. De man wordt hier aangesproken. Nou, dan, dit was dan de inleiding, of zo wilt de herhaling van de vorige keer. Daar wil ik het dan maar bij laten. Ik wil nu eens gaan bezien wat een huwelijk is. En dan niet wat men in de maatschappij onder een huwelijk verstaat. Daar komen we misschien dan ook al op. Maar wat de schrift onder een huwelijk verstaat en ook enkele misverstanden en ik geloof dat ik een stelling of 5, 6 heb. Volgens mij 6, ik had er gisteren 5, maar toen bedacht ik me nog één. En er zullen er ook dus nog wel meer te bedenken zijn. Dus als u straks naar mij toe komt van ja, ik heb er nog één, nou dan zeg ik van harte welkom. Laten we simpel beginnen. Een huwelijk is een verbintenis tussen een man en zijn vrouw. Ja, simpel. Ga dit... ga maar eens in Amsterdam op de Dam staan en dit verkondigen. Want wij kennen zoiets als een homohuwelijk en nou ja, dat kent de Bijbel ons niet. Een huwelijk is een verbintenis tussen een man en zijn vrouw. Hè, want daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en samengevoegd worden aan zijn vrouw. En de twee zullen tot één vlees zijn. Dus een huwelijk is een relatie, een verbintenis tussen een man en zijn vrouw. En dat is vanaf de trouwdag. Dat is dus niet echt moeilijk tot nu toe, denk ik. Maar dit is wat de schrift leert. En we moeten ook ons beseffen, dit is al vanaf den begin. Hè? Want Genesis 2 vers 24 hebben we het nu over. Ik projecteer Efeze 5, maar het is een aanhaling uit Genesis 2 vers 24. En de twee zullen tot één vlees zijn. Dus in de schrift is één vlees voorbehouden aan een man en zijn vrouw. En dat één vlees, dat heb ik even opgezocht. Dat geef ik er dan bij voor de statistieken. Dat komt niet zo heel veel voor in de schrift. Dit zijn ze volgens mij allemaal. Natuurlijk Genesis 2 vers 24 en woorden van de Heer in Matthäus 19 en Markus 10. En nog een keer in Korinthe 6 en Efeze 5. Dus een huwelijk is een verbintenis tussen een man en zijn vrouw. De tweede, het begrip huwelijk en bruiloft zijn in de schrift synonieme begrippen. In Johannes 2 lees je van de bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En dat woord bruiloft is gamos in het Grieks. Dat kennen wij trouwens ook nog hè, van monogamie, polygamie. Maar die toevoeging gamie, dat vinden we dus terug in het woord gamos. Maar hier is vertaald met op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Zo kennen we die geschiedenis ook, de bruiloft te Kana waar water en wijn werd. Ja, enzovoort. Maar in Hebreeën 13 staat een tekst. Laat het huwelijk waardevol zijn in alles. Of laat het huwelijk zij in ere onder allen. Hoe je het ook vertaald is. Maar in ieder geval hebben vrijwel alle vertalingen het vertaald met huwelijk. En het is echt hetzelfde woordje gamos. Dus een bruiloft en een huwelijk zijn synonieme begrippen. Een huwelijk vindt dus plaats door middel van een bruiloft. Wat dat dan ook wezen mag natuurlijk. Dan heb ik nog een leuke, want het woord gamos komt ook wel eens voor in het meervoud. Dit is de geschiedenis, nee, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Die heb ik hier ook? Nee, die heb ik hier niet besproken. Ik heb hier een keer de gelijkenis besproken toen een week later op een andere plek deze. Maar het koninkrijk van de hemelen wordt vergeleken met een mens, een koning, die voor zijn zoon... Ja, en dan zegt de Statenvertaling in ieder geval, meen de NBG en de herziene Statenvertaling ook... voor zijn zoon een bruiloft maakt of aanricht. Maar er staat hier echt een meervoud... Hier staat altijd regels zelfstandig naamwoord, vierde naamval, meervoud mannelijk. En dat wordt dan hier weergegeven. Maar dit is echt een meervoud. Ja, hoe vertaal je dat dan? Het koninkrijk van de hemel wordt vergeleken met een mensenkoning die voor zijn zoon bruiloften aanrichtte. Ja, dat is een beetje een rare vertaling natuurlijk. Dus dat woord gamos is een vrij breed begrip. Dat wil ik er maar mee laten zien. Het houdt het huwelijk zelf in, maar ook de bruiloft... Maar ook de festiviteiten rond de bruiloft, want die horen er natuurlijk bij. In meer of mindere mate, dat hangt van het budget af en van de wensen natuurlijk. Maar ja, er hoort wel iets te gebeuren rond een huwelijk. Dus het is een vrij breed begrip. En als we nou straks wil ik wat dingen uit het Oude Testament laten zien waar dat ook wel zo gehanteerd wordt. Ja, dit is natuurlijk een hele mooie. Een huwelijk is een ceremonie. Een ceremonie, hoe zeg je dat? Een plechtigheid, een publieke verklaring, enzovoort. Waarbij een man en vrouw verklaren dat zij voor het leven bij elkaar horen. En het heet ook niet voor niets een trouwerij. Want een trouwerij betekent dat je trouw belooft. En dat is dus in principe tot de dood scheidt. Dat is ook het fundament van een huwelijk. Dat het een verbintenis is voor het leven. En zo is dat ook vanaf den beginnen zo bepaald. En aan een huwelijk komt dus ook officieel een einde, zoals straks ook nog wel zien, als een van de echtgenoten overlijdt. Dat is het einde van het huwelijk. Nou, ik heb ooit een brochure is het geschreven over het huwelijk. Daar is nog wel een uitzondering op, daar ga ik het nu niet over hebben, want dat is mijn onderwerp niet. Maar ik heb een paar van die brochures ook meegenomen, dus als je daarin geïnteresseerd bent, kun je die meenemen. Dus een huwelijk is een ceremonie waarbij een man en een vrouw verklaren dat zij voor het leven bij elkaar horen. Het is wel leuk als je in het Oude Testament gaat zien wat een huwelijk is en hoe mannen aan hun vrouwen kwamen enzovoort. Dan is dat natuurlijk heel anders dan dat het in onze tijd gaat. Maar ik heb twee voorbeeldjes. Dit had ik eindeloos uit kunnen breiden, hadden we het een paar dagen over kunnen hebben, want er zijn echt heel veel voorbeelden van. Soms staat er gewoon, en zij namen zich vrouwen in die plaats. Nou, en dus ja, wat er dan verder gebeurde, dat wordt dan niet beschreven, maar soms wordt het wel beschreven. Bijvoorbeeld bij de geschiedenis van Simson. En hij, dat is Simson, zei, tegen zijn ouders dus, ik zag een vrouw in de buurt van Timna, van de dochters van de Filistijnen. En nu nemen jullie haar voor mij tot vrouw. Nou, dan sla ik wat versen over. En dan staat er, en zijn vader daalde af. Ze gingen dus naar Timna, naar de vrouw. En Simson maakte daar, en dan staat er, een feestmaal. Want zo doen de jonge mannen. Dat was dus de gewoonte. Er werd een feestmaal gemaakt. En dit woord is in de Statenvertaling, in vers 10, 12 en 17... vertaald met bruiloft. Maar het woord betekent echt wel een feestmaal. Het wordt namelijk ook in andere verbanden gebruikt. Dat ga ik nu allemaal niet laten zien. Dat kunnen we allemaal als we een concordantie of een computerprogrammetje gebruiken. Dan kun je zo op de klikje op dat woord en dan zie je waar het overal voorkomt. Maar we weten dat Simson hier een bruiloft aanrichtte. Je weet wel waar hij dat raadsel. Onderweg naar Timna, toen hij naar die vrouw op weg was, toen kwam die leeuw hem tegemoet en die scheurde die uit elkaar. En later, toen hij weer op dezelfde weg liep, vond hij daar honing in die leeuw. Ook een hele interessante geschiedenis. Er ligt ook nog een brochure van trouwens, van de geschiedenis van Simson. Maar dat terzijde. Maar het is een geweldige geschiedenis. Maar wat Simson gaat dan een feestmaal aanrichten. Maar we weten uit verband dat het een bruiloft is. Want hij wilde haar ook. Hij zei tegen zijn ouders, nemen jullie haar voor mij tot vrouw. Dat was zijn bedoeling. En die bruiloft, dat weten we, die duurde 7 dagen. Dat was nog eens een feest. En Simson geeft dan de metgezellen die daar rondlopen, die mannen, geeft hij een raadsel op. Spijziging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. Nou, en die mannen die willen dat raadsel heel graag weten en ze komen er maar niet achter. Dus gaan ze die vrouw van hem onder druk zetten. En die bezwijkt dan op de 7e dag van ja, het feestmaal of de bruiloft, staat er in vers 17. En dan wordt Simson kwaad en dan ja, dan neemt hij, hoe zeg je dat, de kuierlat en hij gaat er vandoor. Maar dan lees je in hoofdstuk 15, het eerste vers, dit is hoofdstuk 14, maar hoofdstuk 15, het eerste vers, dat Simson later toch zoiets had van, nou, misschien, hij was een beetje afgekoeld. Daar staat, en Simson ging heen om zijn vrouw te bezoeken. Dus dat was zijn vrouw, hij was blijkbaar officieel met haar getrouwd, maar de vader van die vrouw, die zei van, ja, ik dacht van, Simson zien we niet meer terug, ik parafraseer nu even natuurlijk, dus ik heb haar maar aan een ander gegeven. Nou, en dan zegt hij er trouwens ook nog bij, neem een jongere zus, is toch veel mooier. Zegt die vader er ook nog bij. Maar Simpson ontsteekt dan in woede en dan vangt hij die 300 vossen die hij met staart aan elkaar bindt en die fakkel tussen bindt. En dan brandt hij heel het Filistijnse land plat. Dus het wordt wel 15 vers 1 staat, hij kwam om zijn vrouw te bezoeken. Dus ze zijn daar getrouwd en dat werd georganiseerd rondom een feestmaal. Heb ik er nog een, Genesis 29. Ja, hoe ging dat dan in die tijd? Nou, Jacob zegt tot Laban, geef mij mijn vrouw. Hij bedoelde Rachel. Want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar kom. Hij had 7 jaar gewerkt voor die vrouw, voor Rachel. En Laban verzamelt alle mannen van de plaats en hij maakt een feestmaal. Hetzelfde woord. En het is in de avond en hij neemt zijn dochter Lea en hij brengt haar tot hem en hij komt tot haar. Allemaal eufemisme natuurlijk, want we weten precies wat daar gebeurd is. Tenminste niet precies, maar ongeveer. Maar dit is een huwelijk, een bruiloft voor mijn part. Wat gebeurt hier? Nou, Laban die richt een feestmaal aan. En daar zijn ze dus. Dat is dus een publieke gebeurtenis waarbij Jacob officieel de man werd van Lea. En Lea officieel de vrouw werd van Jacob. Wat natuurlijk niet Jacob's bedoeling was, maar dat is weer een verhaal apart. Want toen hij wakker werd, staat er, en zie, het was Lea. Dus toen moest hij nog 7 jaar voor die andere vrouw. Want Laban zei, ja, dat is nou eenmaal de grote beeld. We gaan niet eerst de jongste weggeven. Dat is trouwens, ja, dat is even een zijlijn dan. Maar ik wil het toch gezegd hebben. In de Bijbel, het is natuurlijk een hele andere tijd dan waarin wij leven. En in de Bijbel was, nu ga ik iets heel raars zeggen, maar laat me even uitpraten. Was een huwelijk een transactie tussen twee mannen. Namelijk de vader gaf zijn dochter over aan haar man. Dus ze werden uitgehuwelijkd. Nou zeg ik niet dat we terug moeten naar die tijden, of het is geen reclame voor. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk heel anders. Worden huwelijken gesloten op basis van verliefdheid? Ja, je kunt je afvragen of dat nou altijd een goede basis is. He, want wat dan als de verliefdheid overgaat? De ouders vroeger zochten een man met goede eigenschappen voor zijn dochter. Dat was in ieder geval de bedoeling. En hoeveel inspraak die dochter daar dan bij had, ja, dat weet ik ook niet. Dus er valt best wat voor te zeggen, maar ik zou ook een hele redenvoering kunnen houden tegen dat soort praktijken natuurlijk. Want vul dat zelf maar. Daar wil ik verder ook niet over hebben, maar dit lees je hier ook natuurlijk van, ja, geef mij mijn vrouw. Dat zegt hij tot de vader van Lea. Zijn bedoeling was de vader van Rachel, maar dat is dezelfde, maar we weten hoe de geschiedenis is gelopen. Het is ook een leuke. Een huwelijk is een wettige zaak. En dan gaan we even naar Romeinen 7. Of zijn jullie onwetend, broeders? Ik spreek tot wie de wet kennen. Welke wet kenden zij? Nou, Paulus heeft het hier tegen de Romeinen. En ja, dat kan ik nu allemaal niet toelichten en laten zien. Maar we weten uit die brief dat daar velen onder die Romeinen waren, wat die Joden waren. Onder andere uit het laatste hoofdstuk als Paulus de groeten doet. En daar komen nog wel wat namen voorbij. En dan weten we ook wel ongeveer wat voor gezelschap dat geweest moet zijn. Maar zij die de wet kennen, is zij die de wet van Mozes kennen. Zijn jullie onwetend, broeders? Weten jullie dan niet? Ik spreek tot wie de wet kennen. Dat de wet heer is van de mens zolang hij leeft. Dus een wet heerst over de mens zolang als hij leeft. En hij heeft het hier over het oude verbond. Want daar is het een toelichting op. Dus, maar dit geldt voor elke wet. Elke wet waar wij onder leven. Ja, als ik hier naartoe rij op die weg waar ik zojuist overheen, dan mag je maar 80. Maar als ik daar met 180 overheen rij, Dan word ik geflitst, want er staat een flitser. Maar als ik vanmiddag het loodje leg, dan kunnen ze me die boete blijven toesturen, maar die wordt nooit betaald. Want ik ben niet meer onder die wet. Dat is maar een voorbeeld, maar bij de dood houdt dat op. Dus een wet is heer, of een wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want, dan gaat Paulus, hij heeft het over oud verbond, maar hij gaat het voorbeeld noemen van de gehuwde vrouw, en dat is niet voor niks. Want de gehuwde vrouw is in wet, staat er letterlijk, aan de levende man gebonden. Het staat er nog iets anders. Onder de man zijnde, dat onder het gezag, dat is ook toegevoegd, maar hyper is onder en andros, daar komt de naam André nog vandaan, is man, mannelijk. Dus de vrouw onder de man zijnde, maar hij heeft het hier natuurlijk over het huwelijk. Dus vandaar de gehuwde vrouw, zeggen de meeste vertalingen. De gehuwde vrouw is aan de levende man gebonden, is in wet aan de levende man gebonden. Dus de gehuwde vrouw is wettig aan de levende man gebonden. Welke wet? Ja, ik heb dit vaak zo gelezen als, ja, we gaan naar de burgerlijke stand en dan schrijven we ons huwelijk in. Maar daar heeft Paulus het volgens mij niet over. Trouwens, ik heb dat van de week ook even opgezocht. Sinds wanneer staat er een burgerlijke stand? Nou, in Nederland sinds 1811, om precies te zijn. Napoleon schijnt dat geregeld te hebben. En dus in Frankrijk was het al wat eerder, want daar kwam die vandaan, geloof ik. Nou, wanneer dat dan precies... In ieder geval rond 1800 is dat allemaal pas ontstaan. Dus al die arme mensen daarvoor hebben het zonder burgerlijke stand moeten doen. Dat zeg ik enigszins cynisch. Maar, dus duizenden jaren was die burgerlijke stand er niet. Dus toen Paulus het hierover had, had hij ook niet in gedachten dat je ingeschreven moest worden bij de burgerlijke stand. Maar we hebben net gezien wat de wet, denken wij vaak aan de 10 geboden of aan de 600 nog wat van mijn part. Maar soms zegt de Heer in de evangelie, weten jullie niet dat in de wet geschreven is? En dan verwijst hij naar Genesis. Dus het hele Oude Testament, wat wij Oude Testament noemen, is de Torah, Draag. Dat is de wet. Wordt soms gewoon samengevat als de wet. Dus de gehuwde vrouw is in wet aan de levende man gebonden. En hoe dat dan verder geregeld is, dat maakt niet uit. Een huwelijk is een verbintenis. Maar die is wettig. Ja, voor wie? Voor God in de eerste plaats. En daarna voor mensen, net zo goed. Maar volgens mij, als u het mij vraagt, ten eerste terugverwijzend naar Genesis 2. Waar staat dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen één vlees zijn. Dat zegt de wet. Dus de gehuwde vrouw is in wet. En er zijn nog talloze andere schriftplaatsen die natuurlijk in de Tenach die spreken over het huwelijk. Maar die wet dus, als je het mij vraagt. En dit woord, deze specifieke vorm, die derde naval, in bed, die komt 32 keer voor in het Nieuwe Testament. En alle keren is het een verwijzing naar de wet van Mozes. Dus ja, als je... Voor mij is Bijbelstudie ook een bepaalde logica volgen. En dan is het niet 31 keer een verwijzing naar de wet, naar de Tenach, en die andere keer naar de burgerlijke stand, wat sowieso niet kan, want die bestond toen nog niet. Maar de gehuwde vrouw is in wet, is wettig aan de levende man gebonden. En niet om per se omdat je naar de burgerlijke stand gaat, dat kan en dat mag, maar gewoon omdat er een huwelijk heeft plaatsgevonden. En dus is het wettig, want die twee zullen één vlees zijn. Ja, nou, dit is een voorbeeld trouwens van de hele Tenach. Ik weet niet meer precies wat er in Johannes 10 vers 34 staat. Maar dat is dus daar zal Jezus ongetwijfeld verwijzen naar bijvoorbeeld het boek Genesis. Nou zoek ik het op ook. Dat is wel leuk. Jezus antwoordde hun, is er niet gezegd in jullie wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. Moeilijke tekst wellicht, maar daar verwijst hij mee naar de psalmen. Dus ook niet naar de wet van Mozes. Nou, zo zijn er nogal wat te noemen. Maar dat is dus de wet. Hè, de nacht. De volgende. Ik blijf trouwens in Romeinen 7. Dus het is een nieuwe stelling, maar wel, we gaan gewoon verder lezen in Romeinen 7. Een huwelijk is een zaak voor het leven. Ik heb eigenlijk al gezegd, maar dat staat dus ook in Romeinen 7. We lazen, de gehuwde vrouw is aan de levende man gebonden in de wet. Maar als haar man sterft, is zij ontheven van de wet van de man. Dus de dood maakt een einde aan, ja, aan welke wet dan ook, maar ook aan, de, het wettige huwelijk. Aan de, een huwelijk is natuurlijk ook een verbond. Hè? Een man en een vrouw treden in een verbond, een huwelijksverbond. En daar komt een einde aan bij de dood van een van de echtgenoten. Maar Paulus legt hier een diepere waarheid uit, want het huwelijksverbond was, het oude verbond was ook een huwelijksverbond. Tussen God, hè, Yahweh, de man en Israël. Ja, ik ga er niet eens voorbeelden van noemen, maar ik zou er echt heel veel kunnen noemen. En aan de ene kant leert het Oude Testament dat de vrouw ontrouw was. Zij liep andere mannen achterna. Maar dat de, die andere mannen zijn andere goden. He, want de man was God. Wat deden zij? Nou, zij liepen andere mannen achterna. En dat noemt de Bijbel dan ook hoererij. Afgoderij is hoererij. Dus Yahweh, de man en Israël. Yahweh is de man en Israël is de vrouw. Die traden in een verbond. En dat wordt een huwelijksverbond genoemd. En ook van het nieuwe verbond, Jeremia 31, wordt gezegd dat het een huwelijksverbond is. De Heer zal hen weer trouwen. Maar hier staat dan dat de man stierf, zodat aan het oude verbond een einde kwam. Dus als representant van Yahweh, de Heer, kwam de Heer, de Heere Jezus. Hij stierf en daarmee kwam een einde aan het oude verbond. In hem stierf de verbondsmaker. Dus de man stierf, zodat aan het oude verbond een einde kwam. En zodat zij een ander kon gaan toebehoren. Want er moest een einde komen aan dat huwelijksverbond, zodat zij van een ander kon worden. Namelijk van de opgewekte Christus. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar dat is wat Paulus hier in Romeinen 7 gaat zeggen. Dus ik ga het gewoon lezen. Dus als haar man sterft, is zij ontheven van de wet van de man. Dus zal zij dan, wanneer haar man leeft, een echtbreekster genaamd worden, als zij van een andere man wordt. Maar als haar man sterft, is zij vrij van de wet. Zodat zij geen echtbreekster is, wanneer zij van een andere man wordt. Dus, en nogmaals, Paulus spreekt tot degene die de wet kennen, dat zei hij ook, ik spreek tot degene die de wet kennen, en die weten dat dit oude verbond een huwelijksrelatie is, van de vrouw, want de vrouw, Israël, was verbonden aan de man door dat oude verbond, door dat huwelijksverbond, door de wet. Dus zolang de man leefde, kon zij dus niet van een ander worden. Nou, en dan staat er, zodat mijn broeders, ook jullie werden gedood voor de wet, door het lichaam van Christus, om van een ander te worden. Dus zij werden gedood, de Heer stierf aan het kruis, en daardoor stierf de verbondsmaker, stierf de man in de Heer Jezus Christus. Deze tekst overigens in Zacharia, daar wordt gesproken over, daar spreekt Yahweh, en dan zeggen ze in Zacharia 12 staat bijvoorbeeld, zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Maar wie gaan zij zien? Ja, de Heer Jezus. Maar hij is het beeld van hem, van de onzichtbare God. En in Zacharia 14 vers 4, zegt Yahweh dat hij zal verschijnen. En dan staat er, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar we weten allemaal wie zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is de Heer Jezus Christus. Ook weer als beeld, als representant van de onzichtbare God. Nou, zodat mijn broeders, ook jullie werden gedood voor de wet, door het lichaam van Christus. Om van een ander te worden, namelijk van hem die uit de doden werd opgewekt. Omdat wij vrucht zullen dragen voor God. Dus de man stierf, dat was het einde van het oude verbond. Maar hier staat het nog wat anders, hè, als we goed lezen. Zodat mijn broeders, ook jullie werden gedood voor de wet. Maar zij leefden nog, toen Paulus dat tegen hen zei. Ook jullie werden gedood voor de wet, door het lichaam van Christus, om van een ander te worden. Kijk, als echtgenoten bestonden zij niet meer. Want als een van de twee overlijdt, dan komt er dus een einde aan het huwelijk. Dan ben je dus ook, kijk, als wij een huwelijk hebben tussen een man en een vrouw, en dat is tot de dood scheidt, en een van de echtgenoten overlijdt, dan is die ander ook geen echtgenote meer. Dan is het huwelijk gewoon ten einde. En vandaar dat omdat die ander ook geen echtgenote meer is, is ze vrij om in een ander huwelijk aan te gaan. Dus vandaar dat er ook staat, ook jullie werden gedood voor de wet. Door het lichaam van Christus, om van een ander te worden. Dus zij werden partner in dat verbond, gedood voor de wet, voor het oude verbond. Het oude verbond komt ten einde, de wet komt ten einde, zodat ze waren van Jehovah, maar daardoor konden zij worden van een ander. Namelijk de opgewekte Christus. Van hem die uit de doden werd opgewekt. En dan staat er ook op dat wij vrucht zullen dragen voor God. Want in de opgewekte Christus is er geen zonde meer. Speelt de dood geen rol meer, want die is overwonnen en die zal volledig teniet gedaan worden. Vandaar ook dat wij dat in die relatie, ze, zeg ik dan nu even, want daar heeft Paulus heeft tot die Romeinen, dat ze ook vrucht zullen dragen voor God. Dus aan de echtgenoten als zodanig komt een einde, opdat zij zouden worden van een ander, de opgewekte. Ja, een volgende. Een huwelijk is een trouwerij en wordt niet in bed gesloten. Ja, dat is populair gezegd al even. Ik heb hem erbij gezet omdat ik hem wel eens gehoord heb. Ooit zei iemand tegen me van, en dan ben je toch getrouwd, hè, zei ze. Toen dacht ik van, oh, is dat zo? Want dat wordt wel vaker gezegd, u weet allemaal wat ik bedoel met in bed gesloten. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 7, en indien zij zich niet beheersen, Paulus houdt een hele lange, ik wou zeggen redenvoering, maar dat is niet helemaal. Hij beantwoordt vragen van de Korintiërs. Wij kennen die vragen niet, maar wel de antwoorden. Maar 1 Korinthe 7 is een lang hoofdstuk waarin hij spreekt over man en vrouw in het huwelijksleven. Wat te doen als er scheiding plaatsvindt. En over het trouwen, dat soort dingen. Daar heb ik een aantal dingen dus van uitgewerkt in de brochure, dus dat ga ik nu niet doen. Maar wat bijvoorbeeld als twee gelovigen, als daar toch scheiding plaatsvindt. Paulus zegt, ja, als je gelovig bent, dan is daar volgens mij geen reden voor. Maar wat dan als dat toch gebeurt? En wat als een man, en noemt hij dan even als voorbeeld, een ongelovige vrouw heeft? Wat doe je dan? Nou, zegt hij bijvoorbeeld van, als zij bij je wil blijven wonen, doe dat, laat dat dan zo. Maar hij zegt ook, als ze weg wil gaan, laat maar gaan. Heel laconiek, hoor. Ja. Maar hier zegt hij dus, daar heeft hij het over, volgens mij over ongetrouwden en weduwen. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Hij heeft het hier over, laat ik het even bijpakken. Ik vond het natuurlijk echt midden in het hoofdstuk, en volgens mij heeft het hoofdstuk wel een vers of 40. Dus dat is nogal wat. Ja, in vers 8 zegt hij, ik zeg tot de ongetrouwde en de weduwe, het is hun goed, dus de Statenvertaling, het is hun goed indien zij blijven zoals ik. Dus Paulus was natuurlijk in ieder geval vrijgezel. En hij doet in dit hoofdstuk, zegt hij van, doet hij wel een pleidooi ook voor vrijheid. En we kunnen ook wel indenken in zijn situatie, dat het heel lastig wellicht was geweest als hij wel een vrouw had gehad, hè, op al zijn zendingsreizen. Nou, die had hij niet, maar hij zegt van, het is goed als zij blijven. Maar hij zegt erbij, ongetrouwde en weduwe, indien zij zich niet beheersen. Hij heeft het hier natuurlijk over seksuele gemeenschap. En hij zegt, dat staat in de meeste vertaling, indien zij zich niet kunnen beheersen. En dan wordt de vraag in het midden gelaten, beheersen ze zich nu wel of niet? Maar het staat er niet, je ziet hier in de interlineair, dat woord kunnen staat er niet. Indien zij zich niet beheersen, nou, dan is Paulus' advies, laat hen dan trouwen. Eigenlijk zegt Paulus van, dan parafraseer ik het even, maar kijk, bij ons, zeg ik dan even ons, generaliserend, in christelijke kringen wordt daar vaak zo'n punt van gemaakt dat zij zich niet beheersen. We kennen het allemaal, het feit van de moetjes, hè, de mensen die moeten trouwen. Nou, dan wordt de schande uitgesproken dat men moet trouwen, maar Paulus zegt gewoon, als ze, indien zij zich niet beheersen, laat hen dan trouwen. Kijk, in de schrift is het maagd zijn tot het huwelijk is het uitgangspunt. Dat is niet alleen in de schrift, dat vind je onder heel veel culturen nog, steeds minder natuurlijk. Maar dat was wel vanaf den beginne het uitgangspunt. Nou, is indien zij zich niet beheersen, maakt Paulus daar dan een probleem van? Nee, hij zegt dan tamelijk laconiek, nou, trouw dan gewoon. Geen punt dat je niet beheerst. We zijn allemaal mensen. Maar ja, trouw dan gewoon. Dat zegt hij. En hij zegt als aanleiding ook in dit hoofdstuk, helemaal aan het begin zegt hij, vanwege de gevallen van hoererij, dus ontucht, laat iedere man zijn eigen vrouw hebben en laat iedere vrouw haar eigen man hebben. En hoererij of ontucht in de Bijbel, dat is seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw. Kijk, wij kennen ontucht alleen nog in de zin van met minderjarigen en alle excessen die ga ik nu niet opnoemen. Maar dat is volgens de wet en in onze maatschappij ontucht. Maar in de Bijbel is hoererij of ontucht seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw. En hoe zit dat dan met seks voor het huwelijk? Want dat is dan een aanvullend onderwerp waar we het misschien ook nog even over moeten hebben. Nou, indien zij zich niet beheersen, laat hen dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Ja, is seks voor het huwelijk, is dat hoererij? Want als hoererij is seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw, dan kun je seks voor het huwelijk toch niet helemaal bestempelen als hoererij, want iemand wordt wel je man of vrouw, is de bedoeling. Dat is natuurlijk niet met, hè? Nou ja. Dus van seks voor het huwelijk kun je zeggen, dat is, heb je een mooi woord voor, prematuur. Vooruitgrijpen op. Maar wat zegt Paulus daarover? Hij oordeelt niet. Hij veroordeelt niet. Hij zegt, als je het niet beheerst, trouw dan. That's it. Ja, dat was zo ongeveer wat ik. Mijn stem houdt er ook mee op, dus het wordt ook tijd om te stoppen. Dat was zo ongeveer wat ik eens naar voren wilde brengen. En als ik het dan mag samenvatten, wat een huwelijk nu precies is, dat is wat lastig natuurlijk om daar nou echt een definitie van te maken. Dus dan vat ik even samen in twee zinnen wat ik de laatste drie kwartier klein uur naar voren heb gebracht. Maar een huwelijk is de relatie tussen een man en een vrouw vanaf de trouwdag. En wat is dan wat is een trouwdag? Hoe moeten we dat vormgeven? Ja, dat wordt in de schrift. In ieder geval is het een plechtigheid. Of een. Ja, daar heb je natuurlijk ook allerlei andere woorden voor. Een dienst, een samenkomen, zoals Laban gewoon de mensen van die plaats bij elkaar bracht en een maaltijd aanrichtte. Dat was daar de trouwerij of het huwelijk. Nou, een trouwerij is een plechtigheid waar in ieder geval publiekelijk, ze zijn meerdere mensen bij, en officieel verklaard wordt dat een man en vrouw nu voor het leven bij elkaar horen. Dat is een huwelijk. En hoe je dat doet, ja, daar zijn natuurlijk allerlei vormen in te bedenken. En dat is ook in iedere cultuur anders geregeld, denk ik. Maar in ieder geval is het vanaf dat moment ook duidelijk, zij zijn man en vrouw. En dat was zelfs bij Adam en Eva natuurlijk zo. Ook al waren zij de enige twee mensen op aarde. God was getuige en Adam was de man van Eva en Eva was de vrouw van Adam. Dat was bekend op dat moment bij heel de mensheid. Ja, dat waren er maar twee. Maar dat was dus wel zo. Dus in ieder geval vindt er een ik ga wat stotteren, want er vallen natuurlijk, ik gebruik nu deze woorden, maar je kunt er ook wat andere woorden voor gebruiken. Maar ik hoop in ieder geval dat het duidelijk is. Er vindt een moment plaats, een trouwerij, een huwelijk, waarbij een plechtigheid van mij apart, of een dienst, waarbij publiekelijk en officieel verklaard wordt. Zij zijn vanaf nu man en vrouw en ze hebben elkaar trouw beloofd tot voor het leven, dus tot de dood scheidt, zoals we dat ook zeggen. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten.